can fix it. I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Victor, Helle, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Dit is Race naar het Witte Huis, die bijna is beslist. Mijn naam is Helle Huuk.
Mijn naam is Victor Pak.
En we zitten weer in ons vertrouwde gangetje van het hotel in Washington, waar we al de hele weken podcast maken. En we nu toch wel echt kunnen zeggen, nog niet 100% zeker, maar dat Trump de volgende president van de Verenigde Staten is. We nemen dit op om middernacht onze tijd. 6:00 ochtends Nederlandse tijd. Hoe staat het er nu voor, Victor?
Op dit moment heeft Trump een stevig voordeel in de race opgebouwd. De staat North Carolina, een van de 7 swing states, is voor hem gecalled door verschillende nieuwsbureaus. En daarnaast lijkt het erop dat de stemmen waar Harris op rekende in bijvoorbeeld Michigan en Pennsylvania, de andere toch wel 2 zeer belangrijke swing states, niet in haar voordeel gaan uitvallen. Daarmee lijkt het pad voor het Witte Huis voor Harris echt heel klein geworden.
Ja, dan wordt Trump gewoon de 47e president van de Verenigde Staten.
Ja, daar gaat het dan wel op neerkomen. En misschien zelfs met een meerderheid ook van de Amerikaanse kiezers achter zich. Dat zou zomaar kunnen, omdat gewoon de resultaten van Harris echt flink tegenvallen. De race is in die zin nog niet gecalled, maar je kan al zien dat ze achterloopt op de resultaten die Joe Biden in een aantal cruciale kiezersdistricten boekt in 2020 en waar Harris echt tekort aan het schieten is, ja, dan is het eigenlijk heel snel einde verhaal voor haar.
Ja, dus ze doet het echt slechter dan Joe Biden het heeft gedaan.
Daar heeft het op dit moment echt wel heel veel weg van.
Oké, dus we gaan er even van uit. We doen maar zelf maar even die call. Trump wordt gewoon de volgende president van de Verenigde Staten. Kunnen we dan spreken van een desastreuze verkiezingsnederlaag voor Harris?
Ik denk het wel. Zeker als je kijkt naar het optimisme wat zij continu had. Dat hebben we zelf ook in de podcast benoemd naar aanleiding van die laatste campagnebijeenkomst van haar. Die democraten hadden echt goede hoop gewoon te kunnen winnen. En eerlijk gezegd, nou ja, geloofde ik dat. Ja, als je gewoon keek naar de peilingen zoals ze lagen, was dit een heel spannende race. We hebben ook die outlier poll gehad in Iowa, waarvan we nu kunnen zeggen dat was dus echt een buitenbeentje in de peilingen. De rest van de peilingen wees allemaal op die heel spannende race, waarvan ik heel de tijd heb gezegd, als je een muntje opgooit, wordt het misschien 51 keer Harris, 49 keer Trump. Nou, dat lijkt er toch op dat dat echt wel anders zat. En vooral minderheden gaan in grote mate over naar Trump. Het blijkt uit exit polls in de Verenigde Staten. En ja, dat zorgt ervoor dat hij fors gaat winnen en mogelijk zelfs op koers ligt ook om de popular vote te winnen, in tegenstelling tot 2016.
Je maait bijna al mijn vragen weg, maar die peilingen inderdaad, daar hebben wij natuurlijk ook wel echt naar gekeken. Zeker die ook in Iowa, met de orakel van Iowa, die zei van hey, het gaat Harris worden. Dan is er toch echt iets wat wij in die peilingen dus niet goed zien, wat het volk, ik vind dat altijd een beetje een moeilijk woord, maar wat de Amerikaan dus uiteindelijk toch stemt. Hoe komt dat, denk je?
Ik denk dat de verklaring daarvoor ligt in de weging die er bij peilingen plaatsvindt. Dus wat we gezien hebben bij vorige verkiezingen is bijvoorbeeld dat de Democraten steeds meer stemmen in die rijke buitenwijk van Amerika weghalen, de hoger opgeleide, zeker ook vrouwen voor zich winnen. Die trend wordt dan in peilingen gewogen en misschien extra opgeplust als het ware, omdat dat de verwachting is van hoe het electoraat zich beweegt. Daartegenover staat bijvoorbeeld dat de Democraten van oudsher ook een voordeel hebben onder minderheden. In peilingen bleek wel dat Trump daar echt wel happen uitnam. Alleen, nou ja, dat waren toen nou misschien nog niet echt happen of meer hapjes. En nu is het echt een gigantische chunk eigenlijk die Trump daar afbijt van de Democraten. Als je kijkt dat hij misschien zelfs onder de Latijns-Amerikanen een meerderheid van de stemmen gaat halen. We weten echt nog op dit moment niet dat precieze beeld. Maar in een aantal staten lijkt het daar wel op. Ja, dat had geen peiler verwacht. Dat is echt heel anders dan gedacht.
Ja, dan is hij dus eigenlijk een hele inclusieve president dadelijk, die veel draagvlak heeft over onder verschillende delen van de bevolking.
Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hij misschien wel de kiezerscoalitie die Obama altijd had, bestaande uit minderheden en lager opgeleide Amerikanen, plus dan nog ook een stukje jongeren die hoger opgeleid zijn, dat hij in ieder geval de eerste twee delen van die Obama-coalitie gewoon volledig heeft ingenomen voor de Republikeinse Partij. Dat hij onder minderheden fors heeft gewonnen. En natuurlijk, wat we ook uit 2016 en ook wat deels uit 2020 al wisten, dus de lager opgeleide blanke Amerikaan voor zich wint.
Als je dan kijkt, denk ik, naar de onderwerpen, hè, die belangrijk waren in deze verkiezingen. We gaan het allemaal nog zien uit kiezersanalyses en weet ik veel wat. We hebben het gehad over immigratie, we hebben het gehad over economie en we hebben het gehad over de democratie, grondrechten,
ja.
Abortus. Hoe kan het dan eigenlijk dat hij toch wint onder Latino's, terwijl hij een hele streng immigratiebeleid wil? Zouden die dan voor de economie gegaan zijn?
En ik denk ook voor migratie. We hebben in de speciale aflevering over migratie hebben benoemd dat onder zeker tweede en derde generatie Latijns-Amerikanen er een groeiende weerstand is tegen migratie. Tegen de instroom van nieuwe migranten in de Verenigde Staten. Dus die denken daar echt anders over. En daarnaast denk ik zeker ook dat de economie samen met migratie, immigratie dan de doorslaggevende factoren zijn geweest. Wat oogschijnlijk tegenstrijdig is met een exit poll uit bijvoorbeeld Pennsylvania, waaruit blijkt dat de kiezers daar de democratie en abortus toch op één hadden gezet of als belangrijke onderwerpen. Maar dat lijkt zich toch in het stemgedrag dan weer niet helemaal door te vertalen.
Toen Trump in 2016 won, had hij niet de popular vote. Die ging naar Hillary Clinton.
Ja.
Nu ziet het ernaar uit dat hij wel ook echt de meerderheid van de Amerikaanse stemmers achter zich heeft. Wat zou dat betekenen, denk je, voor de komende 4 jaar, voor zijn draagvlak?
In ieder geval voor de komende 2 jaar, even tot aan de volgende verkiezingen, reken ik altijd in de Verenigde Staten. En dan tot aan de komende 2 jaar, in die dan zijn er weer midtermverkiezingen, hebben de Republikeinen een waarschijnlijk riante meerderheid van een handvol zetels in de Senaat. Ja, en het Huis van Afgevaardigden weten we nog niet. Maar als je naar deze trends kijkt voor de race om het Witte Huis naar het presidentschap, en die zou doorvertalen op het niveau van het Huis van Afgevaardigden, zou het heel goed kunnen dat Trump ook een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heeft. Wat dus betekent dat hij ongecontroleerd als het ware, oftewel ja, zijn partij, de Republikeinse Partij, heeft een trifecta op alle drie die vlakken een meerderheid in handen. Ja, dan kan je dus heel veel beleid gaan doorvoeren dat je wenst.
In Europa wordt nu iedereen wakker. Iedereen kijkt nu op zijn nieuwsappje en ziet dus, oh, het ziet er toch echt naar uit dat Trump het gaat worden. Wat betekent het voor ons?
Ja, ik denk dat voor Europa en voor Nederland dit een vorm van shocktherapie kan betekenen in de zin van hoe wij ons verhouden tot de Verenigde Staten. Zeker als Trump zijn voorgenomen internationale beleid gaat doorzetten. En dat betekent dus flinke importtarieven, in ieder geval op China. Maar hij heeft ook gedreigd om bijvoorbeeld Canada en de Europese Unie daarmee te belasten. Dat zal onze economie gaan raken. Daarnaast natuurlijk de steun aan Oekraïne en de NAVO in het algeheel. Trump heeft zich meermaals twijfelachtig uitgelaten over het doorzetten van het NAVO-lidmaatschap van de Verenigde Staten. Daar is wel een wet voor aangenomen die dat wat ingewikkelder maakt. Maar als Trump een meerderheid heeft in het Huis en de Senaat, zal de druk groot zijn op de Republikeinen om dat soort beloftes na te komen. Als Trump, want dat weten we wel uit zijn eerdere presidentschap, het echt daadwerkelijk menens is in die situaties. Ik denk dat de baan van Mark Rutte opeens een stuk uitdagender is geworden na deze nacht.
Ja, dat is inderdaad ook nog wel eentje. Mark Rutte zal ook nu kijken op zijn appje van dit wordt een spannende baan voor mij de komende tijd.
Dit wordt een heel uitdagende baan voor hem, ja, om de NAVO bijeen te houden. En ook wat dit betekent voor Oekraïne, ja, dat kan heel grote gevolgen hebben. Aan de andere kant zouden Europese landen, dat bedoel ik met shocktherapie, misschien ook moeten beseffen dat het leunen op de Verenigde Staten, wat meer dan 70 jaar heeft voortgeduurd, dat nu einde verhaal is.
Dankjewel, Victor.
Graag gedaan.
can fix it. I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Victor, hell, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Dit is Race naar het Witte Huis, die bijna is beslist. Mijn naam is Helle Huuk.
Mijn naam is Victor Pak.
En we zitten weer in ons vertrouwde gangetje van het hotel in Washington, waar we al de hele weken podcast maken. En we nu toch wel echt kunnen zeggen, nog niet 100% zeker, maar dat Trump de volgende president van de Verenigde Staten is. We nemen dit op om middernacht onze tijd. 6:00 ochtends Nederlandse tijd. Hoe staat het er nu voor, Victor?
Op dit moment heeft Trump een stevig voordeel in de race opgebouwd. De staat North Carolina, een van de 7 swing states, is voor hem gecalled door verschillende nieuwsbureaus. En daarnaast lijkt het erop dat de stemmen waar Harris op rekende in bijvoorbeeld Michigan en Pennsylvania, de andere toch wel 2 zeer belangrijke swing states, niet in haar voordeel gaan uitvallen. Daarmee lijkt het pad voor het Witte Huis voor Harris echt heel klein geworden.
Ja, en dan wordt Trump gewoon de 47e president van de Verenigde Staten.
Ja, daar gaat het dan wel op neerkomen. En misschien zelfs met een meerderheid ook van de Amerikaanse kiezers achter zich. Dat zou zomaar kunnen, omdat gewoon de resultaten van Harris echt flink tegenvallen. De race is in die zin nog niet gecalled, maar je kan al zien dat ze achterloopt op de resultaten die Joe Biden in een aantal cruciale kiezersdistricten boekte in 2020 en waar Harris echt tekort aan het schieten is, ja, dan is het eigenlijk heel snel einde verhaal voor haar.
Ja, dus ze doet het echt slechter dan Joe Biden het heeft gedaan.
Daar heeft het op dit moment echt wel heel veel weg van.
Oké, dus we gaan er even van uit. We doen maar zelf maar even die call. Trump wordt gewoon de volgende president van de Verenigde Staten. Kunnen we dan spreken van een desastreuze verkiezingsnederlaag voor Harris?
Ik denk het wel. Zeker als je kijkt naar het optimisme wat zij continu had. Dat hebben we zelf ook in de podcast benoemd naar aanleiding van die laatste campagnebijeenkomst van haar. Die democraten hadden echt goede hoop gewoon te kunnen winnen. En eerlijk gezegd, nou ja, geloofde ik dat. Ja, als je gewoon keek naar de peilingen zoals ze lagen, was dit een heel spannende race. We hebben ook die outlier poll gehad in Iowa, waarvan we nu kunnen zeggen dat was dus echt een buitenbeentje in de peilingen. De rest van de peilingen wees allemaal op die heel spannende race, waarvan ik heel de tijd heb gezegd, als je muntje opgooit, wordt het misschien 51 keer Harris, 49 keer Trump. Nou, dat lijkt er toch op dat dat echt wel anders zat. En vooral minderheden gaan in grote mate over naar Trump. Het blijkt uit exit polls in de Verenigde Staten. En ja, dat zorgt ervoor dat hij fors gaat winnen en mogelijk zelfs op koers ligt ook om de popular vote te winnen, in tegenstelling tot 2016.
Je maait bijna al mijn vragen weg, maar die peilingen inderdaad, daar hebben wij natuurlijk ook wel echt naar gekeken. Zeker die ook in Iowa, met de orakel van Iowa, die zei van hey, het gaat Harris worden. Dan is er toch echt iets wat wij in die peilingen dus niet goed zien, wat het volk, ik vind dat altijd een beetje een moeilijk woord, maar wat de Amerikaan dus uiteindelijk toch stemt. Hoe komt dat, denk je?
Ik denk dat de verklaring daarvoor ligt in de weging die er bij peilingen plaatsvindt. Dus wat we gezien hebben bij vorige verkiezingen is bijvoorbeeld dat de Democraten steeds meer stemmen in die rijke buitenwijk van Amerika weghalen, de hoger opgeleide, zeker ook vrouwen, voor zich winnen. Die trend wordt dan in peilingen gewogen en misschien extra opgeplust als het ware, omdat dat de verwachting is van hoe het electoraat zich beweegt. Daartegenover staat bijvoorbeeld dat de Democraten van oudsher ook een voordeel hebben onder minderheden. In peilingen bleek wel dat Trump daar echt wel happen uitnam. Alleen, nou ja, dat waren toen nou misschien nog niet echt happen of meer hapjes. En nu is het echt een gigantische chunk eigenlijk die Trump daar afbijt van de Democraten. Als je kijkt dat hij misschien zelfs onder de Latijns-Amerikanen een meerderheid van de stemmen gaat halen. We weten echt nog op dit moment niet dat precieze beeld. Maar in een aantal staten lijkt het daar wel op. Ja, dat had geen peiler verwacht. Dat is echt heel anders dan gedacht.
Ja, dan is hij dus eigenlijk een hele inclusieve president dadelijk, die veel draagvlak heeft over onder verschillende delen van de bevolking.
Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hij misschien wel de kiezerscoalitie die Obama altijd had, bestaande uit minderheden en lager opgeleide Amerikanen, plus dan nog ook een stukje jongeren die hoger opgeleid zijn, dat hij in ieder geval de eerste twee delen van die Obama-coalitie gewoon volledig heeft ingenomen voor de Republikeinse Partij. Dat hij onder minderheden fors heeft gewonnen. En natuurlijk, wat we ook uit 2016 en ook wat deels uit 2020 al wisten, dus de lager opgeleide blanke Amerikaan voor zich wint.
Als je dan kijkt, denk ik, naar de onderwerpen, hè, die belangrijk waren in deze verkiezingen. We gaan het allemaal nog zien uit kiezersanalyses en weet ik veel wat. We hebben het gehad over immigratie, we hebben het gehad over economie en we hebben het gehad over de democratie, grondrechten,
ja.
Abortus. Hoe kan het dan eigenlijk dat hij toch wint onder Latino's, terwijl hij een hele streng immigratiebeleid wil? Zouden die dan voor de economie gegaan zijn?
En ik denk ook voor migratie. We hebben in de speciale aflevering over migratie hebben benoemd dat onder zeker tweede en derde generatie Latijns-Amerikanen er een groeiende weerstand is tegen migratie. Tegen de instroom van nieuwe migranten in de Verenigde Staten. Dus die denken daar echt anders over. En daarnaast denk ik zeker ook dat de economie samen met migratie, immigratie, dan de doorslaggevende factoren zijn geweest. Wat ogenschijnlijk tegenstrijdig is met een exit poll uit bijvoorbeeld Pennsylvania, waaruit blijkt dat de kiezers daar de democratie en abortus toch op één hadden gezet of als belangrijke onderwerpen. Maar dat lijkt zich toch in het stemgedrag dan weer niet helemaal door te vertalen.
Toen Trump in 2016 won, had hij niet de popular vote. Die ging naar Hillary Clinton.
Ja.
Nu ziet het ernaar uit dat hij wel ook echt de meerderheid van de Amerikaanse stemmers achter zich heeft. Wat zou dat betekenen, denk je, voor de komende 4 jaar, voor zijn draagvlak?
In ieder geval voor de komende 2 jaar, even tot aan de volgende verkiezingen, reken ik altijd in de Verenigde Staten. En dan tot aan de komende 2 jaar, in die dan zijn er weer midtermverkiezingen, hebben de Republikeinen een waarschijnlijk riante meerderheid van een handvol zetels in de Senaat. Ja, en het Huis van Afgevaardigden weten we nog niet. Maar als je naar deze trends kijkt voor de race om het Witte Huis naar het presidentschap, en die zou doorvertalen op het niveau van het Huis van Afgevaardigden, zou het heel goed kunnen dat Trump ook een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heeft. Wat dus betekent dat hij ongecontroleerd als het ware, oftewel ja, zijn partij, de Republikeinse Partij, heeft een trifecta op alle drie die vlakken een meerderheid in handen. Ja, dan kan je dus heel veel beleid gaan doorvoeren dat je wenst.
In Europa wordt nu iedereen wakker. Iedereen kijkt nu op zijn nieuwsappje en ziet dus, oh, het ziet er toch echt naar uit dat Trump het gaat worden. Wat betekent het voor ons?
Ja, ik denk dat voor Europa en voor Nederland dit een vorm van shocktherapie kan betekenen in de zin van hoe wij ons verhouden tot de Verenigde Staten, zeker als Trump zijn voorgenomen internationale beleid gaat doorzetten. En dat betekent dus flinke importtarieven, in ieder geval op China, maar hij heeft ook gedreigd om bijvoorbeeld Canada en de Europese Unie daarmee te belasten. Dat zal onze economie gaan raken. Daarnaast natuurlijk de steun aan Oekraïne en de NAVO in het algeheel. Trump heeft zich meermaals twijfelachtig uitgelaten over het doorzetten van het NAVO-lidmaatschap van de Verenigde Staten. Daar is wel een wet voor aangenomen die dat wat ingewikkelder maakt. Maar als Trump een meerderheid heeft in het Huis en de Senaat, zal de druk groot zijn op de Republikeinen om dat soort beloftes na te komen. Als Trump, want dat weten we wel uit zijn eerdere presidentschap, het echt daadwerkelijk menens is in die situaties. Ik denk dat de baan van Mark Rutte opeens een stuk uitdagender is geworden na deze nacht.
Ja, dat is inderdaad ook nog wel eentje. Mark Rutte zal ook nu kijken op zijn appje van dit wordt een spannende baan voor mij de komende tijd.
Dit wordt een heel uitdagende baan voor hem, ja, om de NAVO bijeen te houden. En ook wat dit betekent voor Oekraïne, ja, dat kan heel grote gevolgen hebben. Aan de andere kant zouden Europese landen, dat bedoel ik met shocktherapie, misschien ook moeten beseffen dat het leunen op de Verenigde Staten, wat meer dan 70 jaar heeft voortgeduurd, dat nu einde verhaal is.
Dankjewel, Victor.
Graag gedaan.